Gemeente, eerst een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en tevens is er de maandelijkse extra collecte voor de bouwkas. Aanstaande zondag zal de collecte voor de kerk zijn. Vandaag zal er voorbereiding zijn voor het heilige avondmaal. Het avondmaal dat volgende week, zo de Heere wil, zal worden bediend. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. En dan de tweede afkondiging van het aanstaande huwelijk van Jan Martijn Theo en Christa Versluis. De bevestiging van dit huwelijk zal aanstaande vrijdagmiddag plaatsvinden hier in de kerk om 3:15. En de eerste huwelijksafkondiging betreffende het huwelijk van Frans van der Valk en Hanneke Herrewijnen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen samen zingen het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, het derde vers. Stellen wij ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de eerste brief van de apostel Johannes. En uit die brief lezen wij het eerste hoofdstuk. 1 Johannes 1. Nadat we dit gedeelte uit de schrift hebben gelezen, zingen we Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, het tweede vers. Wij lezen dus het eerste hoofdstuk uit de eerste Johannesbrief. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons.
Thank you.
Gemeente, op deze voorbereidingszondag luisteren we naar Gods woord, zoals we dat vinden in het zojuist gelezen eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes. En onze tekst vindt u in de versen 5 tot en met 7. Vers 5 tot en met 7. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij in onze voorbeden en dankzegging gedenken aan zuster Boeter, die na een periode van ziekte vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Aan zuster Wielhouwer, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland vertoeft. En wij willen ook gedenken aan de familie Vink, Andrea en Annemiek Vink, waarin de afgelopen week een zoon werd geboren. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Barmhartige en getrouwe God, we danken u ervoor dat u ons vanmorgen weer in de gelegenheid stelt om samen in uw huis te zijn. Er is weer een week voorbij waarin u ons allen hebt gespaard en gedragen en verzorgd. En we mogen vandaag deze dag weer beleven, uw dag. En gij komt ook op deze dag weer naar ons toe met het evangelie, de boodschap van uw genade. Heren, allemaal zegeningen waar we geen recht op hebben. Of het nu zegeningen zijn op het terrein van ons aardse leven, of dat het nu zegeningen en weldaden zijn die heel bijzonder ook direct betrokken zijn op de geestelijke welstand, op onze zaligheid. Van al die zegeningen moeten wij erkennen dat ze door ons niet zijn verdiend. Maar u bewijst daarin dat gij genadig en barmhartig zijt. U doet niet met ons naar onze zonden, Heere. Als u dat zou hebben gedaan, dan was onze plaats niet hier geweest. En dan was er voor ons ook geen evangeliewoord meer geweest. Als u ons zou gedaan hebben naar wat wij verdiend hebben, Heere, ons lot zou beslist zijn. Voor altijd. En het zou een verschrikkelijk lot zijn. De buitenste duisternis. Altijd buiten u. Omdat dat ook de keus van ons natuurlijk hart is. Om zonder God te leven. En als u die keus bezegelt. Als u die uitspraak van ons leven bezegelt. Dan is er voor een mens nooit meer enige hoop. Maar nu hebt u dat nog niet gedaan, Heere, hoezeer wij ook met onze gedachten, met onze woorden en met onze daden en met onze levensgang uitgesproken hebben, dat wij aan de kennis van uw wegen geen lust hebben, nochtans hebt u ons nog in het heden der genade gelaten. En u komt ons nog toe met de roepstemmen van uw woord, met het evangelie. En wat is het een wonder en een onuitsprekelijke zegen als dat evangelie in ons leven nu een kracht Gods tot zaligheid mocht worden. Dat u ons te sterk bent geworden en dat u ons ingewonnen hebt voor u en voor uw dienst. Heere, u weet bij wie van ons, bij wie uit ons midden dat het geval is. Die door de onwederstandelijke kracht getrokken zijn uit de duisternis en overgebracht in uw koninkrijk. Heere, laten ze er maar nooit aan gewoon raken, dat dat voorrecht hen te beurt viel. Maar laten ze het altijd weer als een wonder, een genadewonder mogen beleven. En wilt gij zo dat werk wat u daarin gewerkt hebt ook versterken? Heere, kortom, als we u vandaag mogen bidden om uw zegen, dan willen wij heel direct En heel concreet bidden om dat werk van uw Heilige Geest. In de bekering van hen die nog met de rug naar u toestaan. In de omkering van hen. Opdat zij mogen gaan vragen voor het eerst in hun leven naar u. Naar hun schepper. En opdat zij mogen gaan inzien hoe nodig dat werk van de Heere Jezus is. Dat bloed van Christus waarvan de tekst van vanmorgen spreekt. Want dat alleen reinigt van alle zonde. Hoe nodig dat werk van de Heilige Geest is. Want alleen door die Geest worden wij overgebracht uit de duisternis in het licht. En leren we wandelen in het licht. Werk dat dan, Heere, door uw genade. En als we u nog iets meer mogen vragen, wil dan ook gedenken aan hen die u kennen mogen, maar die iedere keer weer opnieuw bediend moeten worden uit uw volheid, die van zichzelf ook niets vast kunnen houden, die het, als het aan hen ligt, telkens weer kwijtraken, omdat ze toch ook nog weer zoveel van de wereld en van de zonde bij zich hebben en met zich meedragen, en ze niet zulk een geloof hebben als dat wel nodig en gewenst zou zijn. En zulk een ijver ook niet hebben om u te dienen als dat ze tegenover u wel schuldig zijn. Heren, daarom blijven ze afhankelijk. En daarom is het altijd weer nodig dat u ook de uwen bezoekt met uw heil. En dat u keer op keer weer tot hun ziel zegt, ik ben uw heil. Dat u hen overal waar ze weggezworven zijn weer vandaan haalt. En ze weer aan u en uw dienst verbindt. En ze weer in de gemeenschap met u doet leven. Heren, wilt u dat dan ook werken? Deze voorbereidingszondag bijzonder. Deze eerste dag van een voorbereidingsweek die bedoeld is en ook gebruikt dient te worden om onszelf te beproeven voor uw heilig aangezicht. En om bezig te zijn met de roepstem, met de nodiging, met het woord. Om zo ook voorbereid te zijn als uw tafel zal zijn aangericht. Heren, bezoek ons met uw heil en zegen ons uit uw volheid. En nogmaals belijden we voor u, Heren, dat we daar ook geen recht op hebben. Onze zonden getuigen tegen ons en er is niets in ons leven wat voor u bestaan kan als er dan ook niet dat bloed van Christus was, dan zouden wij ook geen pleitgrond overhouden. Maar wil ons om Christus wil nog een genade God zijn. En om Christus wil ook nog onze beden geven. En om Christus wil ons bezoeken en in ons midden zijn. Heere, laten wij u zo om uw onmisbare zegen mogen bidden. Eerbiedig. En afhankelijk. We danken u dat u zegeningen geeft. Niet alleen maar zo in het algemeen, maar soms ook heel bijzonder. Voorrecht is het, Heren, dat er bij André en Annemiek Vink in de afgelopen week weer gezinsuitbreiding plaatsvond. En dat u een kind, een zoon, aan hun zorgen hebt willen toevertrouwen. Dat ze dit kind uit uw hand hebben ontvangen. Heren, geef er uw zegen aan. Laat dit kind in gezondheid mogen opgroeien. Wilt u de vrezen van uw naam in dat kinderhart planten? En wilt u de ouders uw gunst rijkelijk geven, opdat ze bekwaam gemaakt mogen worden om hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren? Voorrecht is het ook als zuster Boeter vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. Dat was een aantal weken niet mogelijk in verband met datgene wat haar overkwam, dat ongeval en de gevolgen daarvan. Maar Heren, u hebt veel nog ten goede willen doen keren. En we danken u ervoor dat ze haar plaats in de kerk weer mag innemen. Zegen haar ook in uw gunst en ontferming. En zegen uw woord ook voor haar hart. En dan denken we ook aan zuster Wielhouwer, nog altijd in het ziekenhuis. Onder zorgelijke omstandigheden. Heren, het lijkt toch hoe langer hoe meer dat bepaalde dingen als gevolg van wat haar overkwam nooit meer zullen herstellen. In ieder geval nooit meer geheel zullen kunnen herstellen en dat zij gebrekkig zal blijven. Ontfermt u zich over haar. Ontfermt u zich over haar naar lichaam en ziel beide. En laat zij ervaren en ondervinden dat ze met u en bij u mag schuilen. En dat ze haar nood u de Heere mag klagen. Heer, al kan ze het tegen mensen dan niet zeggen. Vanwege die storingen in haar spraakvermogen. Ze kan haar hart toch wel voor u uitstorten. Geeft u haar daartoe de geest der genade en der gebeden. En laat ze zo bij u mogen schuilen. Denk aan haar in uw gunst. Wees met alle die een moeilijke weg moeten gaan. Die beproevingen ondervinden, tegenspoeden. Heere, laat ervaren dat bij u een luisterend oor is. En dat gij u ontfermt over het ellendige. Hoor ons zo, o getrouwe God, de grootheid van uw barmhartigheden. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 139, het eerste en het tweede vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid, en geomringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. 1 en 2 van 139. Gemeente, we zullen vanmorgen beginnen met het lezen van dat gedeelte uit het avondmaalsformulier dat op de voorbereiding op het sacrament betrekking heeft. Dat formulier luidt: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in het 11e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige eenheid, liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover ons avondmaalsformulier. Gemeente, wij willen vanmorgen dus met elkaar gaan nadenken over een woord uit de eerste brief van de apostel Johannes, de apostel der liefde, zoals hij wel genoemd wordt. En Johannes heeft in het begin van deze brief, en we hebben dat met elkaar gelezen, het thema aangegeven waarover hij zijn lezers wil informeren. Wat hij bijzonder op zijn hart heeft, wat de Heere hem te schrijven gegeven heeft. En dat thema van deze brief, dat is gemeenschap met God. Niet waar, in die lange zin in het begin van dit hoofdstuk wordt ons dat ook duidelijk gezegd. Johannes is er getuige van geweest, van de Heere Jezus en van zijn werk. Hij heeft met eigen ogen gezien wie Jezus was en wat Jezus deed. Hij heeft met eigen oren gehoord wat Jezus sprak. En dat verkondigt hij, dat apostolische getuigenis, dat hij als oog en oor getuige van alles wat God in zijn Zoon gedaan en gezegd heeft, dat apostolische getuigenis, dat heeft hij gepredikt en dat geeft hij opnieuw door. En de bedoeling daarvan, zo zegt hij in vers 3, is opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Gemeenschap met God en met Christus. Maar, zo zegt Johannes verder, daar deelt niet iedereen in. En daar kan eigenlijk ook niet iedereen in delen. Trouwens is het niet een groot wonder als dat werkelijkheid wordt. Gemeenschap met God. Een groot wonder. Ja, waarom? Omdat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Enkel licht dus. En dat weten wij, zegt Johannes. Dat weten wij, dankzij de boodschap die Christus ons gebracht heeft. Dit is immers, zo begint vers 5, de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En die wij, omdat we hem van hem gehoord hebben, nu ook u verkondigen, zo zegt de apostel. Dit is de verkondiging die Christus heeft nagelaten. En die Christus in de mond van zijn dienstknechten gelegd heeft, opdat zij die ook zouden doorgeven. En wat is die verkondiging dan? Wat is die boodschap dan? Wat is dat bericht dan? Dit, dat God een licht is en dat in God gans geen duisternis is. Hoe weten wij dat dus? Dat weten wij uit de mond van de hoogste profeet. Van de enige geboren zoon van God, die in de schoot van de Vader is. Die heeft dat ons verklaard. Zo lezen wij in het evangelie van dezezelfde schrijver. In het eerste hoofdstuk. Het gaat dus niet om wat mensen bedacht hebben. En wat mensen gemeend hebben. En wat mensen vinden van God. Mensen kunnen allerlei voorstellingen zich vormen over God. Mensen kunnen allerlei dingen gaan verkondigen over God. Maar is dat juist? Is wat mensen van hem zeggen en wat mensen van hem denken inderdaad zoals dat in overeenstemming met de werkelijkheid is? Mensen kunnen zo dwalen. Mensen kunnen zo fantaseren. Mensen kunnen zichzelf een godsbeeld uitdenken. Maar wie heeft daar wat aan? Maar Johannes zegt, wat wij u verkondigen, dat hebben wij zelf eerst gehoord van hem die de mond der waarheid is. Het is dus het onfeilbare woord van God. Als gezegd wordt, God is een licht en in hem is gans geen duisternis. Ziet u, dat is een woord dat waarachtig is. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Aan dit woord omtrent God niet. Want dit komt uit de mond van de Zoon van God. Zo is het in het schriftwoord terechtgekomen. En zo klinkt het vanmorgen in onze oren. Als een waarachtig getuigenis. God is licht. Wat betekent dat? Daar zou veel van te zeggen zijn, maar laat ik het samenvatten. Dat God licht is, eigenlijk zou u dat woordje een in onze teksten maar uit moeten laten. Dat is in het Grieks ook niet te vinden. God is licht. Niet een licht, want dan zou je nog kunnen denken dat er ook nog andere lichten zijn. Hij is een licht en daarnaast hem zijn ook nog andere lichten. Nee, God is licht. Puur, zuiver, enkel licht, zoals dat gezangvers zegt. God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Wel, ik zei, laat ik samenvatten wat de apostel bedoelt met deze drie woorden, God is licht. Daarin is eigenlijk uitgedrukt, daar is eigenlijk in samengevat de rijkdom en de volheid van het wezen Gods. Van al zijn deugden, van al zijn eigenschappen. God is licht, dat betekent hij is de levende God. Want u weet wel, en dat is in het Rijk der Natuur ook het geval. Licht is voorwaarde voor leven. Als het licht gaat ontbreken en het duister en donker zou worden en blijven, dan sterft alle leven af. God is de levende God die leven geeft omdat hij licht is. Nog duidelijker, God is licht. Dat wijst op zijn heiligheid. Weet u wat een van de eigenschappen van licht is? Waar licht ook mee in aanraking komt, licht blijft altijd puur en zuiver. Water kun je vertroebelen. Niet waar? Water kun je vuil maken. Zuivere, reine water. Dat kun je door er van alles en nog wat in te werpen, onrein en onzuiver maken. Lucht, hoe zuiver en rein die ook is, kan verontreinigd worden. Licht niet. Licht waar het ook schijnt, blijft altijd zuiver en puur. Waarmee het ook in aanraking komt, het licht. En zo is ook God. Waar God ook mee in aanraking komt, wat zijn handen ook aangrijpen, hoe onrein en hoe vuil en hoe verdorven dat ook is, waar zijn ogen ook op rusten, hoe verdorven door de zonde dat ook is, God blijft altijd de reine, de heilige, de vlekkeloze, de zuivere. God is licht, je kan dat ook betrekken op de alwetendheid. God de alwetende, licht dringt overal door. Licht schijnt in allerlei schuilhoeken. Licht speurt alles na. Licht ontdekt. En zo is God, die alles naspeurt, die de harten doorzoekt en de nieren proeft. En die de schuilhoeken van het hart blootlegt. En die als een ontdekkend licht schijnt in het leven van zondaren. Die ontmaskert, die onthult. U voelt wel, zo staat licht als absolute tegenstelling tegenover duisternis. En dat geeft Johannes in de woorden van onze tekst in vers 5 nog eens een keer extra aan door te zeggen, niet alleen maar God is licht, maar ook gans geen duisternis is in hem. Er is niets waardoor dat licht dat God is, wordt aangetast. Er zijn geen elementen, geen enkel element, waardoor datgene wat in God is, onzuiver wordt gemaakt. God kan nergens van beschuldigd worden. Op zich is dit ook al een geweldige gedachte, gans geen duisternis is in God, gans geen onrecht is er in God, gans geen dwaling is er in God, gans geen vergissingen zijn er in God. Ziet u, waar als we deze gedachte uitwerken, waar we dan terechtkomen en dat we dan zo alleen al in deze woorden antwoord krijgen op allerlei aanvechtingen die er ook in ons hart kunnen opkomen als wij op de wegen Gods en op de leiding Gods en op de voorzienigheid Gods en op het godsbestuur letten, aanvechtingen in de zin van God doet het verkeerd en is dat wel wijs en is dat wel rechtvaardig. Gans geen duisternis is in hem. Verdenk hem dan ook nooit van onrecht en van verkeerde beslissingen en van onbillijkheid. Voelt u aan dat dit woord door Johannes geschreven is en dat dit woord door de Heer Jezus Christus zelf eerst aan Johannes gegeven is en dat Johannes het door mag geven met de bedoeling dat dit ons met diep respect zou vervullen voor God. Als God licht is, gans geen duisternis. Als God de levende, de heilige, de alziende en de alwetende is, wat past het ons dan om eerbiedig te zijn en vervuld te zijn van diep en heilig ontzag. Ziet u wel dat het nog niet zo vanzelfsprekend is om met deze God gemeenschap te hebben? Dat is niet zo vanzelfsprekend. En vandaar dat Johannes dat ook zegt. Hij gaat laten zien in het woord van onze tekst dat het is dan wel de bedoeling van zijn brief om zijn lezers er door de genade Gods en door het werk van de Heilige Geest toe te mogen brengen, dat ook zij gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Maar dat is nog maar niet zo'n vanzelfsprekende zaak. Want hoe kan er nou gemeenschap zijn tussen God, enkel licht, de Heilige, voor wie niets verborgen is, en die mens die hij ziet misvormd door duizend zonden. Hoe is het mogelijk dat er van gemeenschap sprake zou zijn? Wel, dat is weer het wonderlijke, weer een wonderlijke eigenschap van licht. Het licht schijnt in de duisternis. En het is de absolute, zo zei ik, tegenstelling van de duisternis. Maar wat doet het licht? Het verdrijft de duisternis. Het overwint de duisternis. En zo zorgt God enkel licht er zelf voor. Dat er toch gemeenschap kan gaan ontstaan tussen hem en die mensen die in de duisternis zijn. Maar die hij dan uit de duisternis haalt. En die hij in het licht brengt. Alleen, daar deelt niet iedereen in. En dat zal de apostel nu duidelijk maken door de mensheid in twee categorieën te verdelen. Hij gaat spreken allereerst in vers 6 over mensen die er geen deel aan hebben. Die niet uit de duisternis overgebracht zijn in het licht. En vervolgens in vers 7 gaat hij spreken over mensen die wel uit de duisternis in het licht zijn overgebracht en nu in het licht mogen wandelen. De eerste die hij noemt zijn degenen die er dus geen deel aan hebben. Hoewel ze zeggen dat ze er wel deel aan hebben. Ja, dat zeggen ze. Indien wij zeggen. Ze geven zich er dus wel voor uit. Ze belijden het wel met de mond. Wat? Dat ze gemeenschap met God hebben. Dat ze ook bij Gods kinderen horen. Dat ook zij wedergeboren zijn. Dat ook zij kennis aan de genade van God hebben. Dat ook zij tot nieuwe mensen zijn herboren. Dat zeggen ze. Dat zeggen ze met hun mond. Dat zeggen ze misschien ook nog wel met hun daden. Want met je daden kun je ook wat zeggen. Je kunt met je daden ook zeggen, ik ben een kind van God. Ik hoor ook bij Gods huisgezin. Met je daden kun je net doen alsof je er ook bij hoort. Door bijvoorbeeld aan het avondmaal te gaan. Want daar spreek je wat mee uit. Al zwijgt je mond, maar je gang naar de tafel, je daad spreekt uit dat je ook van Gods genade mag leven. En dat je ook bij die hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid hoort. En dat je ook je vertrouwen hebt mogen leren stellen op die offeranden van de Heer Jezus Christus. Niet waar, dat spreek je toch uit als je aan het avondmaal gaat. Dat je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dat je met je zonden geen weg meer weet dan alleen die zonde voor God te belijden en ze te brengen aan de voet van de gekruisigde. Dat spreekt de mens toch uit. Want voor zulken is het avondmaal immers ingesteld. Nu, dan zeggen we dus, om het maar weer te zeggen met de woorden van onze tekst, dat we gemeenschap met hem hebben. Maar Johannes laat weten, een mens kan wel eens wat zeggen met zijn woord of met zijn daad. Maar de vraag is niet zozeer wat zeg je, maar de vraag is wat blijkt er nu van? Klopt het wel? Komt het openbaar als een betrouwbaar getuigenis? Laat de praktijk van het leven het nu ook zien. Laat de levensgang, de levenswandel het ook zien. Kun je dat nou aflezen uit je levensgang? En wanneer zou dat nu kloppen? Zeggen dat we gemeenschap met hem hebben. Met hem, met God die licht is. Wanneer klopt dat? Als de levenspraktijk laat zien dat je ook in het licht wandelt. Als het leven laat zien dat er overeenstemming gekomen is tussen God die licht is en die mens die van nature duisternis is, maar die nu uit de duisternis gehaald is en in het licht is geplaatst. Die een kind van het licht geworden is. Maar er zijn, zo zegt Johannes helaas ook, mensen die wel zeggen dat ze gemeenschap met God die licht is hebben, maar die toch in de duisternis wandelen. Wat bedoelt hij met die uitdrukking? Je komt die uitdrukking meer voor. Ik denk aan de profetie van Jesaja in het 50ste hoofdstuk van de profeet. Daar vind je in het 10e vers diezelfde uitdrukking. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dezelfde uitdrukking. En het zou mij niet verbazen dat iemand bij het lezen van die woorden in onze tekst, in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, de gedachte heeft dat daar nou precies hetzelfde mee bedoeld wordt als wat Jesaja bedoelt in die tekst die ik u zojuist las. Maar het is heel wat anders. Er is alleen maar overeenstemming in woorden, maar niet in de betekenis van de woorden. Als Jesaja schrijft, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dan bedoelt de profeet daar dat iemand in twijfel kan verkeren, dat iemand gebrek aan zekerheid kan hebben, dat iemand hevig aangevochten kan worden van Gods kinderen, van degene die overigens toch de Heere vrezen en naar de stem van zijn knecht horen. Ach, in het leven van Gods kinderen komen die tijden immers voor, nietwaar? Dat de begeerte er wel is om de Heere te vrezen en dat het hart wel afgestemd is op te vrezen Gods, maar dat door allerlei omstandigheden van buiten of van binnenuit de duisternis over de ziel heen gevallen is. En dat de mens geen weg meer weet en dat hij de Heere niet terug kan vinden en de gemeenschap met de Heere verstoord is. Dan gaat het over wat we gewoonlijk noemen de stand van het geestelijke leven. De staat is wel goed, het zijn mensen die de Heere vrezen, het zijn mensen die naar de stem van zijn knecht horen. Maar in hun beleving, in hun toestand is het nou donker in hun ziel. God heeft zijn aangezicht verborgen en daar was reden voor of hoe dan ook. Wel, wat moeten die mensen doen? In die duisternissen toch op de naam des Heren betrouwen. Toch steunen op hun God. Maar daar gaat het de apostel Johannes niet om. Hij heeft het niet over de stand van het geestelijke leven. Hij heeft het over de staat van een mens. Degene die hij op het oog heeft, dat zijn mensen die in God roemen, die in de genade roemen, die claimen dat ze kinderen God zijn, die claimen dat ook zij gemeenschap met de Heere hebben, maar in wie leven er nooit echt iets veranderd is, die nooit waarachtig wedergeboren zijn, die nog altijd natuurlijke mensen zijn, vreemd aan de genade van God, nooit overgegaan uit de duisternis in het licht, en die nog altijd dus onder de toorn Gods liggen en nog altijd onder de controle van de boze staan. Al leven ze misschien nog net zo netjes en net zo ingetogen, en al hebben ze de gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht er niet van. Dat zijn degenen die de apostel bedoelt als hij het heeft over mensen die in duisternis wandelen. Ik zei zo pas van licht dat het onthult. Dat het verborgene openbaar maakt. Duisternis is de absolute tegenstelling van licht. Doet dus ook precies het tegenovergestelde. Duisternis verbergt. Duisternis verhult. Duisternis, dat is ook geveinsdheid. Nu, zij zijn het. Zij zijn het die de apostel bedoelt. Zoals onze catechismus er in zondag 30 ook over spreekt. De geveinsden. Die wel met de mond in hem roemen. Die wel zeggen dat ze gemeenschap hebben. Maar die zich nooit van ware harte tot God bekeerd hebben. Die de naam hebben dat ze leven, maar dood zijn. De mondbeleiders, ze zeggen De kracht van de godzaligheid kennen ze niet. Weet u wat, apostel? De apostel der liefde van deze mensen zegt. Deze mensen die voor het oog van anderen een heel goed voorkomen hebben. De gedaante van godzaligheid hebben. Deze mensen die voorbeeldig leven. Het zijn geen wereldlingen. Het zijn geen heidenen. Het zijn mensen die zeggen, we hebben gemeenschap met God. We hebben gemeenschap met Christus. Het zijn mensen die een stukje ernst in hun leven aan de dag leggen. Het zijn mensen die ook avondmaal vieren. Laat ik het daar vanmorgen op toepassen. Maar van binnen is niet recht. En voor Gods aangezicht is het niet recht. Weet u wat, de apostel der liefde. De apostel der liefde. Van deze mensen zegt. Ze liegen. Ze zijn leugenaars. En ze doen de waarheid niet. Je zou toch zeggen, zou de apostel daar nou niet wat vriendelijker, wat zachtzinniger mee kunnen omgaan? Moet hij dat nou zo scherp, zo onbarmhartig, zo ontdekkend schrijven? Ja, dat doet de apostel met een dubbel doel. Hij weet net als de apostel Paulus ook wat het is, de schrik des Heren. Dat is niet alleen het voorrecht van de apostel Paulus geweest, daar hebben al de apostelen weet van gehad. En als het goed is, hebben alle dienaren van het evangelie daar in meerdere of mindere mate weet van. Van de schrik des Heren. Juist omdat God enkel licht is, gans geen duisternis in hem is. Daarom wil de apostel door deze scherpe bewoordingen, degene die hij hier op het oog heeft, heilzaam treffen met deze scherpe woorden. Want er staat nogal wat op het spel. Je kunt wel zeggen en je kunt wel denken en je kunt jezelf wel wat wijs maken. En je kunt een ander ook wel wat laten denken en een ander ook wat wijs maken. En je kunt zo wel tot de gerusten in Sion behoren. En je kunt wel denken dat je straks goed aankomt op de stranden der eeuwigheid. Maar zijn wij er diep in onze ziel van overtuigd, omdat God het tot ons gezegd heeft? Weten wij het uit zijn mond? Ik ben uw heil. Er staat wat op het spel, gemeente. En een van de listen van de vorst der duisternis is dat hij ons wat wijs maakt. En dat hij ons onder een illusie laat leven. Onder een inbeelding. En dan kunnen we denken dat het goed met ons is. Terwijl de Heere van ons zegt, het is niet van mij. Ik ken u niet. En daarom, om deze mensen te ontmaskeren en door de schrik des Heren ze tot zelfonderzoek te brengen, schrijft de apostel het met deze woorden. Overigens is het de Heilige Geest die hem bij het schrijven van deze woorden ook geïnspireerd heeft. Het is dus God zelf. En vervolgens zegt Johannes het op deze manier om de ware christenen, en daar gaat het zo meteen over, om de ware christenen aan te sporen om toch voorzichtig te wandelen en ze ertoe te brengen om hun hart voor het alwetend oog en het alziende oog van de Heere open te leggen. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Want dan moet het kind van God ook komen om zichzelf aan de toetssteen van de Heere te onderwerpen. Zou toch kunnen, nietwaar? Zou toch kunnen, wie is er te goed voor? Ook degene die juist, ja juist degene, die in oprechtheid de Heere vrezen. Er zijn allerlei dingen van hen te noemen en allerlei kenmerken van hen te geven, maar juist degene die God in oprechtheid hebben mogen vrezen, zijn ook ontdekt aan de arglistigheid van hun hart. En zijn ook ontdekt aan het feit dat ze zichzelf niet kunnen vertrouwen. Ziet u dat niet in onze tekst? Dat zelfs de apostel Johannes de mogelijkheid niet uitsluit. Hij zegt niet zo in het algemeen: de mensen die zeggen dat ze gemeenschap met hem hebben enzovoort. Nee, hij sluit zichzelf erbij in. Zijn eigen hart kende hij ook. Hij was ook aan de tafel des Heren. Toen de Heren het sacrament instelde. En toen de Heren daar tegen zijn discipelen zei: één uit u zal mij verraden. En hij zei ook: ben ik het, Heren? Want hij had zelf kennis gekregen. En daarom schrijft hij hier ook in alle eerlijkheid en in alle nederigheid en ootmoed. Indien wij zeggen. En wij in de duisternis wandelen. O, want ook in het leven van Gods kind komt dat voor, nietwaar? Dat er stukken in hun leven zijn waarin ze geveinsd zijn. In het leven van Gods kinderen komt dat ook voor, dat er tijden zijn dat alles wat ze over de Heere zeggen niet meer is dan lippentaal. En dat het hart zich er niet bij voelt. Als het leven weg is uit de ziel. En als de omgang met de Heere niet beoefend en in praktijk gebracht wordt. En als je het voor de mensen doet. En als je voor de mensen indruk wil maken. Maar is het echt van binnen? En vandaar, ook met het oog op Gods kinderen, zegt Johannes met zoveel ernst en met zoveel klem, waarschuwt hij voor dat bedrog, dat zelfbedrog, dat liegen. Herkent u deze categorie, die in vers 6 genoemd wordt? Die categorie van mensen die praten. Praten over Gods genade. Praten over gemeenschap met hem. Praten over hun aandeel in Christus. Ze praten over Gods genade. Maar ze zeggen nooit: God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Ze praten over rechtvaardiging. Over dat ze met hun zonde bij dat kruis van de Heere Jezus schuilen. En dat de Heere hun zonde vergeeft. Maar ze praten nooit over heiliging. Over die wandel in het licht, want ze wandelen niet in het licht. Ze praten over blijdschap en ze willen graag altijd over blijdschap horen. Maar ze praten niet over gehoorzaamheid. Ze roemen in de genade. Maar ze hebben vrede gesloten met de zonde. En ze hebben de zonde en de dienaren van de zonde toegang verleend in hun hart. En in hun huis. Ze liegen, zegt Johannes. Ze liegen. Dat is het geslacht waarvan Spreuken 30 zegt. Rein in eigen ogen. Waarvan hun drek niet gewassen. Ernstige dingen. En ze nopen tot eerlijk en ernstig zelfonderzoek. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Heb ik alleen maar een gedaante van Gods zaligheid, terwijl ik de kracht ervan verloochend heb of nooit gekend heb? En dan is God niet te behagen met uiterlijke gehoorzaamheid en met een uiterlijke avondmaalsgang. Echt niet. Daar kijkt God dwars doorheen. En hij weet wie aan zijn tafel daar zit als een leugenaar. Want hij zoekt waarheid in het binnenste. En nu de tweede categorie. Want Johannes laat het hier niet bij. Nee, natuurlijk niet. Het woord van God laat het nooit bij deze kant van de dingen. Die moet ook gezegd worden. En die moet bij tijden ook heel met nadruk gezegd worden. Dat weet de apostel der liefde ook. Maar er is ook een tweede categorie. En dat zijn degenen die wel gemeenschap met de Heere hebben. Die het niet alleen maar zeggen, maar die het ook hebben. Dat zijn de ware christenen. En ook over hun wandel gaat het. En die wandel is niet in de duisternis. Niet meer in de duisternis. Die wandel is in het licht. licht. Daar is geen tegenstelling meer. God licht en zij duisternis. Nee, die tegenstelling is door de Heere zelf overwonnen. Hij is met zijn genade, echt met zijn genade, in hun leven gekomen. Hij heeft hun leven omgezet. Bij die eerste categorie, dan kun je zeggen, ze hebben hun eigen leven een beetje veranderd. Maar hier heeft God hun leven veranderd. Dit zijn degenen waar Petrus van zegt dat ze getrokken zijn uit de duisternis. En dat ze overgebracht zijn in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Eertijds, zo schrijft Paulus in Efeze 5, waart gij duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heer. Een grotere verandering is niet denkbaar. Een grotere verandering, een grondiger, een radicaler verandering in een mensenleven is niet denkbaar. Van duisternis licht geworden. En hoe heeft de Heere dat gedaan? Wel, hij heeft ze tot een nieuw leven gebracht. Ze zijn wedergeboren. Ze zijn van bovenuit geboren. Ze zijn door de geest getrokken, onwederstandelijk. Ze zijn tot God gebracht. En toen dat allemaal ging veranderen in hun leven, toen hebben ze God lief gekregen. Want ze hebben het licht lief gekregen. Het licht dat hen bestrafte, ja. Daar hebben ze pijn van gevoeld. Het licht dat hen ontdekte. Het licht dat dingen in hun leven liet zien die voor God niet bestaan kunnen. Het licht dat in hun leven geschenen heeft, zodat ze de zonde ontdekt hebben. En zodat ze de smart over de zonde gingen beleven. En voor Gods aangezicht hun zonde gingen belijden. Maar ze kregen dat ervoor over. De Heere won hen ervoor in. De Heere maakte hen eerlijk. En bij hen is het waarheid in het binnenste geworden. Kinderen des lichts zijn ze geworden. En dat die verandering plaatsvond, is in hun leven openbaar gekomen. Want, zo zegt de apostel in vers 7, ze wandelen nu in het licht. Ze wandelen in die weg. Dat is een andere weg als waarin ze vroeger gingen. Vroeger was het, om met andere woorden, om met een ander beeld dat de Heer Jezus gebruikt heeft te spreken. Vroeger was dat de brede weg die ten verderven voert. Nu zijn ze gekomen op de smalle weg die ten leven leidt. Daar wandelen ze op. En die weg van vroeger, die weg van de duisternis, die weg van de leugen, die weg van de zonde, wat ze vroeger behagen in hadden, waar ze zich in thuis voelden, heeft zijn bekoring verloren. Waar ze vroeger een lust in hadden, daar hebben ze nou geen lust meer in. En wat vroeger voor hen geen aantrekking had, en wat vroeger voor hen een last was, dat is ook helemaal veranderd. Daar hebben ze nou juist wel lust in gekregen. De wereld, de zonde, kan hen niets meer geven. Kan hen alleen maar ongelukkig maken. Kan alleen maar bij God vandaan houden. Kan hun ziel alleen maar vertroebelen en verarmen en verstoren. Kan de vrede in hun ziel alleen maar teniet maken. En daarom schuwen ze dat. En ze hebben nu ontdekt wat een rijkdom het is om de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Ze hebben nu, omdat de liefde Gods in hun hart uitgestort is, wederliefde voor hem. En de dienst des Heeren is voor hen nu bekoorlijk geworden. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroogd. En daarom wandelen ze nu in het licht. En zoeken ze de dingen die boven zijn. En ze zijn daarbij niet tevreden met de buitenkant. Het is waarheid in het binnenste geworden. En wie zorgde daarvoor? God. God enkel licht. En die God die enkel licht is, en die zich een volk vergadert dankzij het werk van Christus en door middel van het werk van de Heilige Geest. Die God die zich een volk vergadert, maakt dat volk aan hem gelijkvormig. En zoals hij licht is, zo maakt hij hen ook licht. Zo zegt Johannes het immers, maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Dan komt er die overeenstemming. Wat God lief heeft, hebben zij ook lief. En wat God haat, haten zij ook. En waar God een welbehagen in heeft, krijgen zij ook een welbehagen in. En waar God een afkeer van heeft, krijgen zij ook een afkeer van. Ze wandelen in het licht gelijk hij in het licht is. Want ze worden door de geest de heilige. Dat is ook de heiligende geest bearbeid. En zo, maar dan ook zo alleen, is er gemeenschap. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dan bedoelt de apostel met de woorden met elkander God als ene partij en die mens als de andere partij. Zo vinden zij waar zijn vrees in woont, Gods verborgen omgang. Zo is er de gemeenschap. Zo mogen zij hun hart voor de Heere uitstorten. En weten, ondervinden, hij denkt aan mij. Daar heb je een stukje van die gemeenschap. En zo mogen zij hun oren en hun harten open hebben als hij tot hen spreekt. En zo mag het de verzuchting van hun ziel zijn. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En als ze de verzuchting geuit hebben, dan is de ziel een en al oor en aandacht om te wachten op Gods inspraak. Dat de Heere het zal zeggen tot hun ziel. En dat er zo die wederkerigheid, die wederzijdse gemeenschap is. Of zoals de Heere Jezus dat zegt in zijn brief aan de Laodicense, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden. En hij met mij. Ik met hem en hij met mij. Gemeenschap met elkander. En zo staat zijn hart voor zijn volk open. Want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En zo staat hun hart voor hem open en voor zijn stem. Want ze hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Hier is niet alleen maar de gedaante van Gods zaligheid. Maar hier is de kracht ervan. Hier is de beleving ervan. Hier is die verborgen omgang. En is dat dan volmaakt? Nee. Is dat dan constant? Ook niet. Wat hebben ze dan juist ook in de beoefening van die gemeenschap, die toch steeds weer verbroken lijkt te worden. Die toch steeds weer hapert. Wat hebben ze juist bij de ontdekking dat ze met zulk een ijver om God te dienen zich niet begeven als ze schuldig zijn? Wat hebben ze juist bij de ontdekking dat ze geen volkomen geloof en dat ze geen volkomen liefde hebben en dat ze die God enkel licht niet geven wat hij verdient en waar hij recht op heeft? Wat hebben ze bij de ontdekking aan overgebleven zonde en ongerechtigheid en schuld en vuilheid nodig? Het bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Om daardoor gereinigd te worden van alle zonde. Ja, want dat worden ze gewaar, juist degene die echt iets van de gemeenschap met de Heere kennen. Die weten van dat is, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Die van harte begeren dat de Heere, het zij door zijn woord als ze het thuis lezen, het zij door zijn woord als het in de kerk gepredikt wordt, het zij aan zijn tafel als dat woord zichtbaar bediend wordt in het sacrament. Wat hebben zij juist in hun leven de ontdekking gedaan dat zulke tijden van hartelijk verlangen en van een hartelijke begeerte en van een beleving van honger en dorst naar de gerechtigheid weer onderbroken worden door wereldsgezindheid en door die overgebleven zonde en zwakheid en die ook schuld is voor God. Wat hebben zij tot smart van hun ziel de ontdekking gedaan dat ze niet zijn zoals ze behoorden te wezen en dat God vanwege hun zonden zo menigmaal ook zijn aangezicht voor hen moet verbergen. En wat klaagt hen dat aan? En wat berooft hen dat van de troost van het evangelie? Daar zit zo gauw weer wat tussenin. Zonde van bedrijf. Of zonde van nalatigheid. Onachtzaamheid. Oh, je gaat weer op in het aardse leven. En je kunt de Heere weer zo makkelijk aan zijn plaats laten. En vergeten. Juist dat wandelen in het licht ontdekt ook aan de zonde die nog overgebleven is. En die vernedert en dat verootmoedigt. En hoe komt dat nou goed? Hoe komt dat nou goed? Als zij van hun kant maar hun best doen om dichter bij de Heere te blijven. Als zij van hun kant maar hun best doen om getrouwe de middelen te gebruiken. Komt het zo goed? Nee. Nee, de apostel wijst een andere weg. God geeft een andere weg. Het komt alleen maar goed als ze weer opnieuw mogen vluchten tot dat bloed. Tot dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is het enige reinigingsmiddel. Dat is het enige redmiddel. Dat is het enige middel waardoor we toch weer afgewassen kunnen worden. En voor God kunnen bestaan. Dat is het enige waarachter we kunnen schuilen. Dat is het enige wat de Heere in aanmerking neemt. Dat is het enige waar voor Gods oog de schuld van de zonden, ook van de overgebleven zonden, door bedekt kan worden. En waar God de zonde achterweg stopt. Dat is het enige. En dat moet nou gedurig weer toegepast worden. Gedurig weer. Ziet u dat niet, dat de apostel dat zo zegt? Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt. Niet reinigde, alsof het daarmee allemaal in orde is. Of zal reinigen, alsof het alleen maar iets voor de toekomst zal zijn. Nee, het reinigt onvoltooid tegenwoordige tijd, elke dag weer opnieuw. Vergeef ons onze schulden. Elke dag weer opnieuw. Als een arme, alles verbeurdheffende bedelaar naar de troon der genade. Elke dag weer als een vuile zondaar naar die fontein van Jezus bloed. En om ze daar te brengen. En om ze daar meer en meer van te overtuigen. En om ze ook van de kracht van dat bloed meer en meer te doen ervaren. Heeft de Heere Jezus immers het sacrament van het heilige avondmaal ingesteld. Voor de oprechten van hart. Voor degenen die leed dragen. Over hun zonden en ongerechtigheden. Voor de kinderen des lichts. Die de duisternis ook niet meer kunnen verdragen. Voor hen. Maar voor hen alleen. Voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Voor hen die het zonder die genade, die vergevende genade Gods in Christus niet meer kunnen stellen. Voor hen die misschien hier en daar en overal geprobeerd hebben om een middel te vinden om van hun zonden verlost te worden. Maar die overal het hoofd gestoten hebben en die nergens baat kunnen vinden. Ook bij hun eigen gerechtigheid niet meer. En ook bij de uiterlijke vormen niet meer. En ook bij de gedaante van de godzaligheid niet meer. Maar die het dan in waarheid om God en om zijn Zoon Jezus Christus en om dat bloed der verzoening te doen is. Die het nou in waarheid te doen is om een plaatsje te mogen vinden aan de voeten van de gekruisigde. Om daar hun zonde te belijden, één keer en steeds weer. En daar te ontvangen, die weldaad, mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Ziet u, Ziet u ook hoe ernstig de zonde is? Daar moest bloed voor vloeien. Bloed van Jezus Christus. Bloed van Gods Zoon. Anders kon het nooit goed komen. Denk nooit licht over de zonde. Denk nooit licht over de zonde. Schuw het kwaad. Vlucht erbij weg. En zodra het er is, beleid het voor God. En vlucht naar die fontein van Jezus bloed. Die het gegeven heeft, dat bloed. Zijn ziel. Tot een rantsoen voor velen. En zo staat de weg open. De verse en de levende weg door Christus bloed naar de gemeenschap, naar de herstelde gemeenschap met God. Voor de oprechten van hart, voor de kinderen des lichts. Amen. Psalm 25, het zevende vers. Wij samen danken en bidden. Genadige God, wij danken u voor uw woord dat ons niet vleit. En daar is uw woord ook nooit voor bedoeld. Uw woord is bedoeld om ons eerlijk te behandelen. Zo behandelt u ons altijd, Heere, maar of we zo behandeld willen zijn, dat is de vraag. En of we onszelf ook zo willen behandelen, dat is ook de vraag. Geef waarheid in het binnenste. En maak ons eerlijk voor uw aangezicht. En als we dat mogen zijn, Heere, door u zelf gemaakt, dan vallen we erbij. En dan zijn we het ermee eens. Want dan weten we dat we een arglistig hart hebben. En dan weten we dat het gevaar van zelfbedrog aanwezig is. En dan moet het ons door u gezegd worden. En pas dan kunnen we rust hebben. Pas dan hebben we vrede. Niet als we onszelf erbij rekenen. Als gij ons te bewijzen geeft dat u ons meetelt in het opschrijven der volkeren, dan krijgen we ook vrijmoedigheid bij u vandaan. Dan is het de lust en de liefde van ons hart geworden om in de waarheid, in het licht te wandelen, gelijk gij in het licht zijt. En dan krijgt dat bloed van Jezus Christus ook echt waarde. O, wat een wonder dat dat bloed er is. Wat een wonder dat u nodigt om tot dat bloed te vluchten. Wat een wonder dat u ook vrijmoedigheid geven wilt om dat bloed in ons leven te leren aanvaarden. Toegepast te krijgen. Wij bidden van u, Heere, geef dat we zo mogen zijn. En als we zo niet zijn, dat we zo gemaakt worden. En als uw woord ook de andere kant laat zien. Ontdekkend en ernstig en waarschuwend en veroordelend zelfs. Leugenaars noemt dat woord de mens die zegt dat hij gemeenschap met God heeft en toch in de duisternis wandelt. O Heere, als we die andere kant dan ook gehoord hebben, laat dat dan ook verstaan worden. En laat dat woord dan ook zijn werk doen. Nou kan het best wezen dat we het in deze week van voorbereiding, dat diegene het moeilijk zal gaan krijgen. Als we eerlijk met onszelf omgaan, Heere, ja, dan kan het wezen dat het moeilijk gaat worden. Dat het moeilijk zal zijn om in die eerlijke weg van zelfonderzoeking en van zelfbeproeving voor uw eigen oog te komen. En om het ook in oprechtheid u de Heere te belijden. En van u de Heere te vragen, doorzoek al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. Maar Heere, het kan geen kwaad. Het kan geen kwaad als we zo voor onszelf nog eens een keer op de knieën komen. En voor uw alziende ogen verschijnen. Wij bidden van u dat gij uw werk wil doen. En dat gij oprechtheid en vroomheid wilt schenken. Dat die ons behoeden. We bidden van u, Heere, dat er zo ook voor uw heilig aangezicht geworsteld mag worden. Werkzaamheden beleefd mogen worden. Om zo ook uiteindelijk te mogen uitkomen bij dat bloed van Jezus Christus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers. En draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.